Wil ik met u lezen uit 1 Timotheus, het vijfde hoofdstuk. Tekst, het 24e vers. Daar lezen we dit. 1 Timotheus 5 vers 24. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze voor hen uitgaan naar het gericht. Bij anderen komen ze achteraan. Tot zover. We zullen het nog eens lezen. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze voor hen uitgaan naar het gericht. Bij anderen komen ze achteraan. Dit is een vanmorgen een toespraak op verzoek van de broederraad om eens te spreken over de zonde. En u zult zeggen, waar heeft de dominee over gesproken over de zonde en dat het niet mocht. Maar wij hebben er al jaren en jaren niet over gesproken. En het is wel eens goed om ook over zonden te spreken waar de mens niet zo gemakkelijk aan denkt. En die vaak in het vergeetboek raken. De Bijbel zegt hier dat er aanwijsbare zonden zijn. Zonden, uitbrekende zonden, waarvoor je voor de rechter gesleept wordt. En iedereen die weet al wat je gedaan hebt. Maar het kan ook wel eens zijn dat bij de rechtszitting pas geconstateerd wordt dat er nog meer kwaad schuilt. Dat er nog meer zonde is. Ja, daarom zijn er zonden die voor een mens uitgaan. En als die bij de rechter komt, is het bekend. Er zijn ook zonden die pas bij de rechtbank openbaar worden. Die dus niet zo direct merkbaar waren. En als we het hebben over de zonde, dan willen we het ook hebben over de machten die de zonde bewerken. Bij ons is zonde geen vaag begrip. Dat is bij de meeste christenen wel het geval. Adam, weten we, was gevallen. En daarmee is de schepping van Heer verwisseld. Waar de schepping zucht vanwege die val van Adam. Want die heeft zijn heerschappij overgeleverd aan de machten der duisternis. En dan komen die legers in een grote invasie binnen. En dat is juist het geheim van het evangelie van het koninkrijk der hemelen, dat wij daar begrip van een inzicht in gekregen hebben. Wij spreken zomaar niet meer vaag van, ja, de mens is zondig en verdorven. En dat blijft hij nu voortaan tot zijn dood toe. En dat erft hij van zijn ouders. Zo zien wij dat niet. Dat is, als Adam zondigt, dan is hij de vertegenwoordiger van de mensheid en hij opent een deur. Hij werpt iets open, hij stelt de schepping ergens voor open. En ik zou zeggen, dan komen die machten binnen onzichtbaar, ze zijn altijd onzichtbaar. En ik zou ze haast willen vergelijken met vergiftige gassen. Die binnendringen. Gassen die je niet zien kunt, de Bijbel gebruikt altijd voor de onzichtbare wereld beelden. En ik gebruik nu dat beeld van het gas. Maar deze gassen, dat zijn niet natuurkundige samenstellingen, maar dat behoort tot de geestelijke wereld. Wezens die een denkkracht hebben en een wilkracht en voortgestuwd worden. En zo komen deze machten der duisternis als een horde, als een invasie over deze schepping. En ze hebben maar één doel. En dat is om de mens wetteloos te maken. Om te beletten dat een mens die geestelijke wereld van het koninkrijk Gods binnen zal treden. En dat is ook een geestelijke wereld die je niet ziet. En waar wij met onze inwendige mens binnen mogen gaan. De bedoeling van al deze machten der duisternis is dat een mens nooit dat doel zal bereiken. Maar toen God hem geroepen heeft, een mens tot alle goed werk volkomen toegerust. Een mens die op de troon Gods zal zitten. Hij wil niet dat we die plaats en dat doel zullen innemen. En de duivel weet maar al te goed dat het heil uit de mens komt. Uit ons komt het heil. En uit de grote mens die ons voorgegaan is, Jezus Christus, die waarlijk mens was. Hij weet dat de zonen Gods, evenals de Zoon van God, deze schepping zullen herstellen en tot volmaaktheid mogen brengen. En dat is de verheuging van dit evangelie, dat wij weten dat wij daar deel aan zullen hebben. Dat wij geroepen zijn tot het herstel van een ganse schepping. En dat we nu bezig zijn als jongens op een technische school om de dingen te leren en om later toe te passen. Dat we nu mogen werken met de krachten van een toekomende eeuw om een volkomen nieuw geheel te scheppen voor God. Juist omdat wij opruimen de macht en de invloed van de vijand. En de duivel weet dat. Het is hem al bij de val gezegd dat hij de mens, dat de mens hem de kop zal vermorzelen, het vrouwenzaad. Hij weet dat hij de verliezer is. Hij strijdt met de rug tegen de muur. Maar hij kan niet laten om maar altijd door de mens de hiel te vermorzelen. Zodat die gang verbroken wordt. Zodat het moeizaam wordt om het doel Gods te bereiken. Om die berg Gods te beklimmen. Dat kost ons moeite omdat hij altijd aan ons hangt. En ons altijd naar beneden trekt. Ons in de hiel gebeten heeft. Zodat wij niet meer goed kunnen lopen. En af en toe moeten gaan staan. En ademhalen. Maar hij gaat door. Hoewel hij weet dat hij de verliezer is. Dat is een typisch kenmerk van de boze. Dat is ook een typisch kenmerk van veel mensen die eigendom zijn en voortgedreven worden door de boze geesten. Ja, dat ze, hoewel ze weten dat ze verliezen, toch maar doorgaan. Denk maar eens aan mensen die gierig zijn. Ik heb mensen gekend in mijn leven die gierig waren, altijd maar geld verzamelen en effecten. Die waren, de vrouw kreeg de nauwe nood huishoudgeld. En daar bleven ze doorgaan tot de dood. En die mensen wisten drommels goed dat ze met de dood in de graf niks mee konden nemen. En toch bleven ze doorgaan tot de laatste snik. Daar zie je het voorbeeld van een gedrevene. Ja, die altijd maar doorgaat, hoewel hij weet dat hij met de rug tegen de muur staat en dat hij niets kan meenemen. Toch sterven. Er zijn mensen, ik heb ze gekend, die op een sterfbed lagen en christenen en maar bezig waren met romannetjes te lezen. De ene na de ander. Die de kinderen dan moesten halen in de bibliotheek. Vlak voor de, we zouden de mensen zeggen, voor de poorten van de eeuwigheid. Dan zeg je, wat is er bij die mensen aan de hand? Ja, dat is ook met je rug tegen de muur staan. En toch voortgedreven worden door machten die je aandacht verleggen. En je bezighouden met allerlei onzinnen, met allerlei nutteloze dingen. Die waren van de natuurlijke wereld, die de mens niet kunnen helpen in de geestelijke strijd. En als hij binnengaat in de geestelijke wereld. Nou, en dat weet de boze nu ook. Hij weet, mijn kop wordt vermorzeld, maar ik ga toch door. Ik ga net zo lang door als ik respijt heb. En ik ga door met het leven tegen te staan van de mens. Zodat ze niet vooruit kunnen komen in het leven. Zodat ze ook niet vooruit kunnen komen in hun geestelijke ontplooiing. En dan heeft hij dus zijn troepen ingezet. Die onzichtbare. Die ik zou vergelijken met allerlei vergiftige soorten van gassen. En de ene, die, dat zijn de ziektemachten. Het heeft lang geduurd op aarde voordat die ziektemachten eigenlijk een toon aangaven. De mensen de eerste tijd hebben ze nog geleefd, 900 jaar oud. Ja, de duivel heeft heel die schepping moeten verstoren eerst. Hij heeft die dierenwereld moeten desorganiseren en degenereren. Dat, u weet het wel, die wetteloosheid. Dat die insecten niet meer existeren naar de wil van de schepper. Dat levensproces door die kleine dieren, door die microben, door die ziekteverwekkende organismen, dat levensproces aangetast wordt. U weet het wel, de meeste ziekten die worden veroorzaakt door ontzaggelijk kleine dieren of planten, door schimmels of andere dingen. En dat zal zijn tijd gehad hebben voordat hij dat verwoestend werk eerst in die schepping gedaan heeft. En telkens duiken er nog steeds nieuwe ziekten op. Ja, daar moet een aanleiding voor zijn. Er is mij wel eens gevraagd, als een wesp hier nu steekt, is dat nou ook een duivel? Ja. Dan heb ik altijd gezegd, nee, dat is geen duivel, die wesp. Maar in het Vrederijk steekt die me niet meer. Dan existeert die weer, dan bestaat die weer zoals de schepper hem gemaakt heeft. Dan is zelfs een slang, zal me geen kwaad meer doen. Want er staat in mijn Bijbel, in Jesaja, dat een kind zal zijn hand steken in het hol van een gifslang. Van een basilisk. En hij zal hem niet doen. Waarom niet? Omdat dan die macht weg is. Omdat door de zonen Gods die schepping hersteld is. Zodat die niet meer in staat is in dienst te staan van de vijand. En zoals er mensen zich in dienst hebben gesteld van de boze, zo heeft de boze ook de schepping gedeeltelijk ontwricht. Omdat hij meewerkt aan zijn onbindend werk en wetteloos werk. En zo zien we dat de levensgeest verzwakt wordt, die het verzet moet bieden. Dat er zelfs voor de geboorte misvormingen ontstaan. Dat het levensproces bij de mens afgeremd wordt. En wel, God heeft er heel wat krachten nog ingeschakeld om weerstand te bieden. Ook bij de mens, de menselijke geest en het menselijke verweer en de kennis van de mens. Maar die machten die houden dat genezingsproces altijd tegen. En zo zien we dat de mens van 900 jaar gedaald is in sommige streken van de wereld tot 30 en 40 jaar. In andere streken worden ze, zoals in Rusland en in Tibet, zijn er mensen die 100 jaar worden en 120, dat geen bijzonderheid is. En in Nederland worden de mensen ook ouder dan ergens anders in de wereld. Dat danken wij aan, ik zou wel zeggen, aan kunst en vliegwerk. Niet waar? Omdat we de mens zo verzorgen. Dat we zelfs mensen die haast dood zijn en klinisch dood zijn ook nog in het leven houden. Niet waar? Dan kunnen ze dat ook nog bij hun jaren tellen. Als ze bij de intensive care verzorgd worden. En zo worden ze ook ouder, al hebben ze er geen bewustzijn meer van. Dat is op hun lichaam. Maar dat is nou niet de bedoeling dat ik daar vanmorgen bij stil blijf staan. Er zijn ook machten der duisternis die op de inwendige mens rechtstreeks werken. Die op de ziel en de geest invloed hebben, die deze aantasten, die het zielenleven ontwrichten, zodat de ziel geen leven meer heeft. De psalmist die zegt niet voor niets, gun leven aan mijn ziel. En, maar dat wordt ontroofd. De zondemachten, die grijpen het zielenleven aan. En Jacobus zegt, ze wekken de begeerte op. Dat de mens begeerte heeft, dat is in zijn zielenleven vanaf de schepping. Dat is niet verkeerd. Maar er staat dat die begeerte wordt bevrucht. Daar worden gedachten ingespoten, geïnfiltreerd en geïnspireerd. En zo ontstaat de zonde, zo ontstaat de zondige gedachte. De begeerte, gij zult niet begeren, dan staat erachter niet wat van een ander is. Maar de begeerte zelf, zonder begeerte zou je niet kunnen leven. Zou een zaak niet drijven. Een mens moet begeren. Maar daar staat, als de begeerte bevrucht is door de duistere machten, die buiten de wetten Gods om een mens iets doen verlangen, dan baart zij de zonde. Als de begeerte bevrucht is in je inwendige mens door de machten der duisternis, die daar gemeenschap met je zielenleven hebben, dan komt in je gedachtenwereld het kwaad op. We zouden zeggen, dat is het kind in embryo. Dat is het kind dat nog niet geboren is, maar waar een mens mee rondloopt. De gedachtenwereld wordt vergiftigd. En dat kan door de machten der duisternis, die ook mensen gebruiken, boeken gebruiken, film gebruiken, platen gebruiken, zondige gedachten opwekken en daar loop je mee en dat haakt zich in je vast. En je innerlijke mens wordt niet vernieuwd naar het woord Gods, maar die wordt verduisterd door deze machten en beïnvloeding. En op een gegeven ogenblik, dan wordt dat kind geboren, dan komt dat in de zichtbare wereld. Vanuit de gedachtenleven komt het tot de daad. En als die zonde volgroeid is, dan voert ze naar de dood, naar de geestelijke dood. Dan komt die scheiding tussen God en de mens. God heeft de mens ook een afweer gegeven, een natuurlijke afweer. Zoals hij in zijn lichaam een afweer heeft tegen ziekte, zo heeft hij tegen de zonde ook een afweer. Dat noemt de Bijbel het geweten. Dat is de geest van de mens. Die een gesprek voert met de ziel. En als die begeerte van de ziel opgewekt worden, dan komt de geest van de mens die de drager is van de wetten Gods. En die spreekt erover. En die toont de mens zijn kwaad in, we zouden zeggen intuïtief. En die geest die richt zich op de wil. Zodat de mens zal zeggen, dat doe ik niet, het is verkeerd. Dat is het goed werkende geweten. Waarvan Paulus zegt, ook heidenen die de wet niet hebben, die doen werken die van de wet zijn, hun geweten hun overtuigend. Dat is dat gesprek van de geest, waar die geest nog niet helemaal afgebroken is, maar waar die geest nog levend is. En dan zien we aan de andere kant hoe dat zielenleven, niet waar, gefascineerd wordt door de zondemachten, hoe die ziel nieuwsgierig is om in die wereld te duiken van het rijk der duisternis, omdat er verleidende geesten zijn die het zo mooi voor kunnen stellen. En dan zegt de geest, die zegt altijd nee. En dan daarvoor is het bij de duivel zo noodzakelijk dat eerst die geest eronder gaat, dat die geest verminkt wordt, dat die geest beschadigd wordt. Maar het kan zijn dat de mens vrij is en dan zal hij zijn keuze doen. Niet of wel het kwade mijdend of het kwade doende. Als de begeerte bevrucht is, nou dan komt de zonde. En dan zegt de Bijbel, dan stel je je leden in dienst van de ongerechtigheid. Dan stel je je leden, je lichaam, je verstand, je gevoelsleven in dienst van die duistere machten. Die onzichtbare wereld waar wij met onze geest en ziel ook deel aan hebben. Wij zelf hebben deel aan die geestelijke wereld. En dan stellen wij ons in dienst van het rijk der duisternis. Dan werken wij voor de boze. En die geeft ons ons loon. Dat is onze schuld. Als wij zondigen, dan is er in die geestelijke wereld een soort neerslag. Een duistere neerslag, zoals je dat wel eens ziet als er dampen in de lucht zijn. Dan zie je dat op metaal. Ja, dan komt er een verkleuring, dan komt er een laag overheen. En zo krijgt die mens, die zondig krijgt, ook zo'n laag over zich heen. Zo'n neerslag. De Bijbel spreekt over een soort kleed dat de inwendige mens krijgt. Een zondig kleed. Een verwerpelijk kleed. De oude Statenbijbel spreekt over een maanstondig kleed. Dus een vies, vuil gewaad. Dat bedekt hem. En hoe meer zonde, hoe groter de duisternis is van dat kleed. En de Bijbel zegt dat is een soort voorhangsel. Waar de inwendige mens zich in bevindt. En dat voorhang, dat is de scheiding van de mens tussen God. Zoals de profeet zegt, uw zonden maken een scheiding tussen u en God. Dat is dat voorhangsel. Zoals in de tempel ook een voorhangsel was, dan kon je niet in dat binnenste komen, dat werd belet. En zo is dat kleed der ongerechtigheid, is bij ons het voorhangsel om tot God te komen. Maar wij weten dat Jezus Christus, dat, ik zou zeggen, dat middel gevonden heeft om die neerslag weg te nemen. Die heeft die neerslag weggenomen met zijn bloed. Dat is met zijn leven, met zijn kostbaar leven. Heeft hij dat weggewassen. Hij heeft ons gereinigd van onze schuld. Zoals iets dat een bezetting, een afzetting heeft van dampen. Dat wordt met de een of andere polijstmiddel, een middel dat polijst, dat wordt weggeveegd. En zo is het ook hier. Die schuld die wordt weggenomen. En Jezus zelf heeft die schuld op zich genomen. En hij, zijn vlees, dat zegt de Bijbel, dat was dat voorhangsel. En dat voorhangsel dat is gescheurd en zo kregen wij vrije toegang tot God. En dan zijn wij rechtvaardigen. En dan staan wij ook open voor de werking van de geest van God. En die geest van God die komt als een geweldige zuivere lucht vol met zuurstof komt die binnen in de geestelijke wereld. Het rijdt ander beeld. Daar merk je niets van in de zichtbare wereld. Als er een boze geest binnenkomt, niemand die het merkt, maar als de Heilige Geest binnenkomt, je merkt het ook niet. De gevolgen merk je wel, van beide kanten. Ja. Je merkt de resultaten wel, maar je ziet deze dingen niet. De Bijbel zegt ook, daarom heeft Jezus het ons geopenbaard. Hij zegt, hier zijn de sleutels van het Koninkrijk der Hemel. Ik stel je er van op de hoogte. Zo gaat het. Ik zuiver je en ik kom met mijn geest en ik dring door, zodat je ook een ander kleed kunt dragen van goede werken. Dat kleed der gerechtigheid, dat je mag weven. En dat een heerlijk wit kleed is in de geestelijke wereld. En dat onze statuur uitmaakt, onze inwendige mens, dat geestelijk lichaam, waarvan later zegt, dat blijft. Als wij sterven, dan zegt de Bijbel, wij hebben dat gebouw, we hebben dat geestelijk lichaam, we hebben dat kleed. Een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat gebouw, dat bewaren we tot in eeuwigheid. Dat is ons geestelijk lichaam, dat na ons sterven ook opgewekt wordt, om te gaan functioneren op aarde weer. Ook in de zichtbare wereld. Dan zien we dat ook bij mensen die God niet kennen nog een geweten werkzaam is. En dat er mensen die God niet kennen toch dingen doen die de wet gebiedt. Hun geweten mede betuigende. Het kan ook zijn dat je geweten toegeschroeid is. Dat er als het ware een brandmerk op is, zodat het niet meer werkt. Dat kan zijn door het milieu waarin je opgevoed wordt. Ik denk aan die oude aartsvaders, ze dienden God. Maar ik denk ook eraan dat Jacob 4 vrouwen had. Dat als wij met de kennis die we nu hebben van God en van de geestelijke wereld, dat wij niet doodeenvoudig niet zouden ingaan in het koninkrijk God op deze voet. Wie heeft Jacob gewaarschuwd? En zelfs Abraham, niet waar? En zo kan het, dat is natuurlijk het milieu geweest waarin deze mensen geleefd hebben, in die polygamische tijdperk, in het tijdperk van veel vrouwen te hebben. Niet waar? We hebben een andere gedachtenwereld via Jezus Christus gekregen. Die de wet Gods in onze harten geplant heeft, zoals het van den beginnen geweest was. En dat milieu kan een mens vergiftigen. Een kind kan leren in zijn prille jeugd te zondigen, omdat die omgeving niet deugt. Onreinheid, ze liegen. Niet waar? En ze leren met stelen zo de leeftocht bij elkaar te krijgen. En de Heer die zegt, als je dat doet met kleine kinderen die nog onbeschreven zijn, nog een wit blad, als je dat doet, dan is het beter dat ze je een moldensteen om je hals doen, en dat je verzonken bent in de diepte van de zee, dan dat je een van die kleine tot zonde verleidt. De Bijbel zegt niet voor niks, wee hen die het kwade goed noemen. En het goede kwaad. Ja, die geen besef meer hebben van wat de Heer wil. Waar dat geweten niet meer werkzaam is. Er zijn daarom ook zonden die voor de mens zo duidelijk zijn dat ze voor hem uitgaan. Omdat de wet dat verbiedt. Ook de landelijke wet. De wetten zijn gegeven om te weten wat zonden is. En de wetten zijn gegeven om te straffen, om herhaling te voorkomen. Om vergelding te geven van het kwaad. Om in de zienlijke wereld een gelijkmaker te geven voor wat hoort wat. En dan wordt het stelen veroordeeld en de schade die moet vergoed worden. En een normaal mens wordt geacht dat zijn wil sterk genoeg is om die uitbrekende zonde te overwinnen. Maar dan komt de Bijbel ook met een ander iets. En waar de wet van ons land zo weinig rekening mee kan houden. En dat is ook een onmogelijke zaak. Dat Paulus moet zeggen. Saulus, de man uit Tarse. We hebben dat pas gehad in de Romeinenbrief. En daarvoor hoeven we daar niet uitvoerig over te spreken. Dat Saulus zegt. Ja, maar ik ben een gebonden mens. Toen ik onder die wet was. En toen die wetten naar mij toe kwamen. Toen wilde ik dat wel. En mijn verstand zei dat is goed. Dat is wel goed, maar ik doe maar wat ik niet wil. En wat ik wel wil, dat laat ik. Ik ellendig mens. Ik word geregeerd door een macht binnen mij. Ik doe het niet, maar dat is die zonde die in mij woont. Paulus die wist dat er een macht in zijn leven was die hij niet overwonnen had. Dat er was een macht die bij hem de lakens uitdeelde. Dat is zo iemand die een kostganger heeft. Niet waar? En hij is een ordelijke man. En zijn vrouw ook. En alles is in de puntjes verzorgd. Maar die kostganger die openbaart zich als een wetteloze. Die slaat dus de boel kort en klein. Die vernielt het ameubelement. En hoe krijg je die man eruit? En tenslotte gaat die heersen. En die slaat met zijn vuist op tafel. En die zegt ik wil het zus en ik wil het zo. En zo zijn er sectoren waar de mens door gebonden is. Sectoren van zijn leven. Niet alle. Maar er zijn bepaalde terreinen waarvan die zeggen moet, daar ben ik niet de baas. Maar er is iets anders in mij. En mijn geest wil dat niet, maar mijn vlees wordt gebruikt. Mijn vlees is zwak. Ik kan het niet uithouden tegen die machten. Paulus zegt niet ik, maar de zonde macht die in mij is, die bewerkt dat. En een mens buiten het evangelie van het koninkrijk Gods, die zal nooit een oplossing vinden. Die zal zeggen, nou dan span ik me maar wat harder in. Nou, dat kan. En dan zal die ook enkele zonden kunnen overwinnen. Niet waar? Met alle kracht. Maar die spanning blijft. En als een mens altijd in de spanning leeft van jongens, ik moet het overheersen. Dan wordt hij eigenlijk waardeloos voor het koninkrijk Gods. Want het is net als een fiets met een rem, zo'n ouderwets remblokje. En als je die rem aantrekt, niet waar? Dan moet je 10 keer zo hard trappen als iemand die rem niet heeft. En zo zijn er mensen, gebonden mensen in het leven, Ach, ze redden het wel, maar ze moeten 10 keer zo hard zich inspannen als wanneer ze vrij waren. En ze weten het vaak niet, want ze hebben dat van hun jeugd ervan. Ze denken dat het zo hoort, dat moeilijke leven, dat moeizame. Ze zeggen, ja, ik ben dat nou eenmaal, hè, van mijn jeugd ervan. En dan doet de mens wat hij niet wil. Die dronkaard, die wil zijn gezin niet verwoesten. En die roker, die wil zijn lichaam niet verwoesten, maar hij doet het dan toch maar. Ik ken iemand die nog maar 1 long heeft, en die rookt tegen de klippen op, om die andere long ook zo gauw mogelijk te vernielen. Ja, dat wil die man niet, maar hij moet. Want hij is een kettingroker. Daar heb je de macht van het rijk der duisternis, die daarachter zit. Dat een mens geen baas is in eigen huis. Dat hij die kostgangers heeft. En Jezus heeft ons geleerd om die machten te weerstaan. En vaak met vereende krachten zo'n kostganger buiten te gooien. Dat doen we dan in de gemeente. Maar nummer 1 is het als we bij onszelf toepassen wat de Heer zegt, werp duivelen uit. Ik denk aan driftmachten. Hele aardige en vriendelijke mensen, maar als die macht over hen komt, ja, dan verliezen ze hun zelfbeheersing. Dan weten ze niet meer wat ze doen. Ze slaan en ze vernielen de boel. En later kunnen ze de poten van de stoel kunnen ze weer aan elkaar lijmen, als ze tenminste lijmen kunnen. Ja, en anders moet je ze wegbrengen. Dat zijn machten, geweldmachten. Ja, er zijn heel wat mensen die hebben daarmee te maken. En dan kun je wel zeggen, jij, en je moet dat laten, maar dat is dan net wat hij niet kan. Dat komt over hem. Net als bij die maanzieke knaap. Dan zegt die vader, soms schrijft hij hem. En dan werpt hij hem in het vuur en dan weer in het water. Maar ja, er zijn ook tijden dat hij me rust laat. En dan heb je zo'n man eraan. Maar als hij hem grijpt, dan merk je het al 's ochtends, dan begint het al. Ja, die geïrriteerdheid, dat niets kunnen verdragen. Die grote mond van geweld. Die grote woorden. Dat zijn machten. Wij hebben dat leren zien. Wij geven de mensen schuld niet. Wij geven de boze de schuld, want die is de schuld van alle kwaad. Maar dat wij er door ondergaan, dat is een andere zaak. Als iemand ziek wordt, dan geeft hij ook zichzelf de schuld niet. Maar hij heeft die ziekte en hij sterft er misschien aan. Dat is jammer genoeg. Hij zegt, jongen, als ik nou mijn geneesmiddel wist, dan ga je niet zeggen, ja man, je had dit of je had dat. En zelfs als hij zijn schuld aan had, als hij op die tocht gestaan had of onvoorzichtig geweest is, dan zou het toch nog wel zo verstandig zijn om dat toch niet tijdens zijn ziekte onder zijn neus te brengen. Dan moet je maar wachten tot hij weer gezond is. En dan zou je leven maar eens niet veranderen. Ja. Zou je niet zo hard werken. Ja. Een beetje rustig aan enzovoort. Dat moet je niet doen als iemand ziek is, maar dat moet je doen als hij weer hersteld is. Anders dan ben je geen goede, vermaner. Ja, want dan druk je hem nog verder in de put. En daar gaat het niet om bij ons. Het is juist omdat we er iemand uit kunnen halen. En zo zie je dat. Bij onreinheid. Hoeveel mensen hebben geen last van onreinheid, van hun jeugd ervan. Van zelfbevrediging. Bij jongens. En zelfs meisjes. En zelfs bij ouderen. En dan zeg je, dat zijn machten der duisternis die een mens ongelukkig maken. Die hem het leven benemen. Hij kan niet vrij leven. Hij moet. He, dat zijn die perioden, dan wordt hij opgejut. Dan komt die verslaafdheid. En dan komt de kleptomanie, dan moet hij stelen. En al die fobies die hij heeft. Hij moet gokken. Ik heb mensen zien spelen in Londen, in die speelholen. In die gokautomaten. En als je de gezichten ziet, je zou er zo een foto van willen nemen van die hartstocht, die overgegevenheid. En dat het bij vele mensen erin zit, toch? Je kijkt maar naar de postzegels, nietwaar? Het wordt zelfs een jubileum over de staatsloterij, als ik me niet vergis. Dat die 250 jaar bestaat. Ja. Dat is zuiver op de goklust van de mens. En er zijn mensen die moeten dit. We hebben eens een vrouw gehad in de bediening. Die moest elke week minstens 1 kilo snoep opeten. Elke dag zo'n ons. Allemaal bonbons. Dat moest ze. Dat was een beukenstuin. Ja, ja. Of heel wonderlijk. We hebben er met die vrouw gebeden en die macht uitgedreven. En die vrouw die heeft dit nooit meer gedaan. En we hebben jarenlang, kregen wij als team van Beukenstein, een doos bonbons. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die je nooit vergeet. Dat zijn van die merkwaardige gevallen zoals we veel meer meegemaakt hebben. Maar u kunt er zeker van zijn dat het oude verbond geen enkele oplossing gaf voor zulke soort zaken. Waar de kerken en de kringen en de evangelische wereld en de Pinksterbeweging ook nog grotendeels in het oude verbond leeft. Met oud-testamentische inzichten, dan kun je niet verwachten dat de mens op een geestelijke wijze verlost wordt. Dan blijft hij wie hij is. En dan wacht hij maar totdat de dood een oplossing is. Maar de dood geeft geen oplossing voor zulke zaken. Maar in het nieuwe verbond staat er, bevrijd hen. Herstelt hen. Van alles. Paulus zegt tot de Korintiërs, luister goed, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars, oplichters, zullen het koninkrijk Gods niet werven. En sommige uwen zijn dat geweest. Kijk, dat is de oplossing. Hij wist het. Maar je hebt u laten afwassen. Je bent gereinigd, dus. En als een mens gereinigd wordt, dan wil dat zeggen dat hij in wezen niet slecht is. Het woord reinigen, dat geeft zo duidelijk aan, je bent niet slecht. We zingen het met die oude ASC van 50 jaar geleden, de mens is goed. Dat leert de Bijbel. Ja, dat hoorde ik op straat al, toen ik een jongen was van de jaren 10. De mens is goed, de mens is ook goed. Alleen, er komt zo'n vuile laag overheen. Ja, dat is met iemand die een mooi pak aan heeft, een wit pak, en hij daalt af in een kolenmijn. Nou ja, hij kan zich niet wit bewaren. Ja, maar als hij dat pak laat wassen, laat reinigen, dan is hij weer de oude. Kijk, dat is het begrip. Wij zijn niet geen duivels, wij zijn niet in wezen verdorven, maar we zijn ermee vergroeid. We hebben die laag over ons en daar moeten we van gereinigd zijn. Gaat u laten afwassen, laten reinigen. En als je afgewassen bent, dan zegt David, was mij en ik zal zijn, witte dan, sneeuw. Kijk, dat was die David. Maar dat kun je uit Psalm 51 halen. Ja, dan ben ik witter dan sneeuw. Ontzondig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn. Gij zijt geheiligd, afgezonderd van de machten der duisternis. Gij zijt gerechtvaardigd door de naam van Jezus Christus die tegenover de vijand is gesteld. Bij het bidden en bij de bediening. En door de geest van onze God die wij ontvangen hebben als een grote macht tegenover de machten der duisternis. Het evangelie van het koninkrijk, dat geeft ons, goddank, inzicht in deze dingen. En dan weten we dat als kinderen in hun prille jeugd, dan zien ze misschien die duistere machten al opdoemen. We hebben dat vaak gehoord. En zelf heb ik dat in mijn eigen leven ook meegemaakt, dat er duistere machten naar je toe komen terwijl je nog een klein kind bent. En je voelt dat is een vijand, maar je kunt hem niet identificeren. Je hebt er geen inzicht in. En de ouders hebben er geen inzicht in. Ja, en die zeggen, of dat is niks. En dan zegt zo'n kind, achter dat gordijn zit er een zwarte. Ja, en dan haal je dat gordijn weg, dus je zit toch niks. Maar daar is dat kind niet mee gered. Die kinderogen die zien meer dan de volwassenen. En Jezus heeft ons die wereld geopenbaard. Wie de schuld is. Hij zegt, Vader, vergeef het ze maar, want ze weten niet door wie ze gebruikt worden. En dan kun je zo makkelijk vergeven. Dan kun je zo gemakkelijk iemand zeggen, nou ja, hij wordt ook gebruikt. En dan maak je hem los. Ergens van in je denkwereld. Dan zeg je, ja, hij is ook een slachtoffer. Hij is, zoals de Bijbel zegt, overweldigd. En daar zat een man met een onreine geest in de synagoge. Markus 1 vers 23. Staat uitdrukkelijk een man met een onreine geest in de synagoge. Nou ja, hoeveel zullen er zijn met een onreine geest in de synagoge? Of in een kerk? Of in een samenkomst? Ik zou ze niet graag willen tellen. Ik zou ze ook niet kunnen tellen. Maar dat is een heel gewoon verschijnsel. Maar als Jezus komt, nietwaar, dan wordt die geest onrustig. En die begint te schreeuwen. En die zegt, wat hebben we met jullie te maken? Wat hebt ge met ons te maken? Nietwaar, gij heilige. Maar Jezus zegt, zwijg en ga uit van hem. Kijk, dat is de man met de onreine geest. Ik heb met iemand gesproken van aanzien en die man die stapte 's ochtends in zijn auto, hij zegt, en dan valt het al op me en ik ben de hele dag bezig met onreinheid. Hij zegt, ik wil het niet en het laat me nooit los. En ik heb met die man gebeden en die man is volkomen bevrijd geworden. Die man die wist niet hoe hij het had in het begin van zijn leven, van zijn geestelijk leven. Ja, dat is het, dat je ze herkent en dat je zegt, het hoort niet bij je. En het gaat niet over schuldbeleiden, het gaat erover om bevrijd te worden. Jezus zegt, Simon, nou ga je me dadelijk verloochenen. Ach jongen, de duivel die zit erachter. Die wil jou ziften als de tarwe. Hou dat goed in de gaten, je vijand die heeft jou te pakken. De Satan begeert jou te ziften als de tarwe. Niet waar? Maar ik heb voor je gebeden. Niet waar? Dat die macht verdwijnt en vertrekt. En Jezus zegt tot die fariseërs, je hebt de duivel tot vader en je houdt hem met allebei de handen vast. Je wil niet bevrijd worden. Je vraagt aan mij niet, bid er maar eens voor en bevrijd me. Maar je zegt, wij weten het. Ja, je draait de rollen om en je zegt tegen mij, geef Beelzebul, de overste van de duivelen. Zo komen de zonden die achteraan komen. Je tuint erin, zonder dat je het weet. Och, je hebt pijn in je lichaam. Nou, je zegt, oh, ik ga eens naar die magnetiseur, de dokter, die kan me niet helpen, langs de natuurlijke weg, maar die magnetiseur, dat is een man met bovennatuurlijke krachten, met paranormale begaafdheid. En je zegt, misschien heet hij van God, hij is misschien ouderling van een kerk, hij is er van God. Dat is de oud-testamentische wijze, u weet het wel, alles wat uit de onzichtbare wereld was, dat was van God. Als Saul een boze geest heeft, dan staat er een boze geest als Heer. Dat was van God. En als hij het volk gaat tellen, dan staat er Satan, die porden hem, maar er staat ook God porden hem op. Nou, alles wat uit de onzienlijke wereld komt, dat zegt men, dat is van God. Maar de mens weet niet dat als hij daar komt om genezing, dat dat kleed van de ongerechtigheid dikker wordt. Dat dat duistere kleed, dat wordt helemaal, dat wordt sterker. Daar kan God niet meer door dadelijk. Daar komt een scherm helemaal met God. Dat is wat de mens depressief maakt. Dat is wat de mens neerslachtig maakt. En ik kan zijn Bijbel niet meer lezen. Ach, misschien heeft hij genezing ontvangen. Er is wel een afweer. Dus tegen ziekte een afweer. Tegen zonde hebben we dat geweten. En hier is het ook vaak de afweer. Dat je geest zegt bij zoiets, doe dat niet. Dat je een ogenblik intuïtief zegt, ik ben eigenlijk verkeerd. Ik heb het al van zoveel mensen gehoord die zeggen, ja, eigenlijk was er iets in mij dat zei, nee, dat is duister. Niet waar? Ik moet niet bij die waarzegster zijn. Niet waar? Ik moet me daar niet mee bemoeien. Je doet het toch, want dan ga je redeneren en je redeneert als de wereld. Die zegt, oh, wat is dit, dat bestaat toch niet? Maar jij doet het dan toch maar. Kijk, en in het paradijs heeft God een mens willen maken tot een geestelijk mens, van een natuurlijk tot een geestelijk mens. Bij die boom des levens, daar kreeg God een greep op hem. En die mens met zijn vrouw, Adam en zijn vrouw, die hadden daar gemeenschap met God. Des avonds sprak God met hen. En God bedoelde dat ze zo in die geestelijke wereld van het koninkrijk God zouden binnengaan. Maar toen de mens aan de verkeerde kant kwam, toen zei God, nee, helemaal, je moet geen geestelijke mensen meer worden. Ga maar uit die hof van Eden. En dan mag je niet meer in mijn woord, zet ik als een zwaard, en dat woord zegt, je bent. Je hebt dat kleed der ongerechtigheid, je kunt niet binnenkomen. En zo wilde God niet dat de mens met het kleed der ongerechtigheid binnengaat in het koninkrijk der hemelen. Wat hij wel mag doen, dat is tot God roepen om genezing. Van toen aan begon men de naam des Heren aan te roepen, natuurlijke mensen. Aardsgezinde mensen, mensen die hier op aarde leefden, maar ze riepen tot God, zoals onze ouders baden, zoals je bad voor je eten. Niet waar? Heren, zegen deze spijzen. Niet waar? Dat deed je als kind al. Je was geen geestelijk mens, maar je deed dat. Dat was een gebed tot God. En de Heer zegt, zo mag je om genezing bidden. Ook in het Oude Testament baden ze om genezing. Maar daarvoor ben je nog geen geestelijk mens. En iemand die om genezing gaat bij een magnetiseur, ach, die zoekt als natuurlijk mens bij een geestelijk mens uitkomst. Want die magnetiseur is een geestelijk mens. Maar die magnetiseur zit aan de verkeerde kant. Die werkt met krachten van de boze geesten. Dat is een tussenpersoon van de onzienlijke wereld met de mens, een medium. En geneest dan de duivel ook mensen? Ja, dat doet hij zeker. De macht. Die magnetiseur heeft een geweldige geestelijke macht bij zich. En die sterke macht, die zegt tot die kleinere machten, tot die ziektemachten, ga, en ze gaan. Zo is in de heilige engelenwereld is er ook gezag. Nou, en zo oefenen die machten, die oefenen op elkander gezag uit. En de grotere machten die zeggen tot die kleine machten, schieten jullie eens op. Ik ga daar zitten. Dat gebeurt bij magnetiseur. Ik heb het wel eens gezegd, dat is verscharen. Als een boer uit zijn weide koeien haalt, nou, dan stopt hij de paarden erin. Nou, die koeien ben je kwijt en de paarden zitten erin. Dat is bij magnetiseur ook. Ja, dat is verscharen. Je haalt het een eruit en je stopt het ander erin. En die sterkere macht, die komt erin. Alleen Jezus heeft de macht, zowel over de goede engelen als over de boze geesten. Hij heeft alle macht. Die hoofdman van Capernaum die zegt, als u zegt ga, dan gaat hij. Die man die was ziek, zijn knecht. En hij wist heel goed dat er een macht achter zat. Hij zegt, als u nou maar zegt ga, dan gaan ze. En Jezus zegt ga, en die man die was terstond genezen van dat ogenblik af. Maar die overste in het Rijk der Duisternis, die zeggen ook wel eens ga. Maar dan krijg je een ander op visite. Maar als Jezus het zegt, dan zegt hij, je komt niet terug en ook geen ander erin. En zo zegt de grootmacht van tot die pijn, ga. En die komt zelf binnen. En de mens die merkt er niets van. Want het is de onzienlijke wereld, maar Jezus heeft het ons geopenbaard. Er gebeurt wat in het geestelijke leven. Je wordt verder tegengehouden. Je merkt dat je afgeremd wordt. Je kan dat niet meer bereiken van een mens Gods. En je zegt, nou, dat is een onbereikbaar ideaal. Je blijft allemaal zondaar tot de dood. Je blijft allemaal bezig met het Rijk der Duisternis. Want die tegenwerkende macht, die is binnengekomen. En die zegt, ja, maar nou heb ik jou in mijn greep. Och ja, je kan je best wel doen. En je kunt goede voornemens hebben, maar daar is de weg naar de hel mee geplaveid. En zo wil je ook de toekomst weten, je wil genezing hebben. De Heer die zegt, ik de Heer ben uw geneesmeester, in het midden van de gemeente. Haal de oudste, laat die voor je bidden. Nee, zeg je, ik ga naar die man. Ik ga met die man met die kracht in zich. Maar de Heer die zegt, nee, die kracht is in de gemeente. Opdat door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods bekend wordt. En als je de toekomst wil weten, dan zegt de Heer, dan moet je bij mij zijn. Ik maak je duidelijk welke een toekomst is. En u moet eens opletten hoe weinig christenen iets van de toekomst weten. Och, ze weten misschien dat er atoombommen gaan vallen. Niet hoor. Maar dan kun je de krant ook wel lezen. Daar hoef je geen christen voor te zijn. En ze hebben het over aardbevingen. Maar hoef je ook geen christen voor te zijn. Om te zeggen, er zullen aardbevingen zijn. Dat weet ik zo langzamerhand wel. En hongersnoden. Maar de Heer die zegt, nee, ik zal je vertellen dat je op mijn troon komt te zitten als mens Gods. En dat je de machten der duisternis zult overwinnen. Dat is jouw toekomst. En dat je een schepping zult herstellen. Ik moet vragen hoeveel christenen dat doorhebben, die toekomst. Ze hebben nog nooit in de toekomst gezien. En de Heilige Geest die maakt ons toch duidelijk welke een heerlijke toekomst we hebben. Dat wij regeerders zijn van een toekomende wereld. We werken nu al met de krachten ervan. Wij zijn de mensen die in het duizendjarig rijk de schepping herstellen. Wij zijn de mensen die op de nieuwe aarde die volkeren bij ons laten komen. Niet waar? Zodat ze ook binnen zullen gaan in het nieuwe Jeruzalem. De boom des levens. Onder wiens bladeren genezing is en herstel. Dat is de toekomst. Hoe weinig christenen weten iets van die toekomst. Van die blijde, machtige toekomst. Bij hen houdt het op als ze sterven. Ja, dan komen ze in een onzekere, duistere wereld. Maar wij zeggen, wij gaan de dood niet binnen. Wij blijven leven. En de werken die we doen, die gaan met ons. Ze volgen ons na. En wat we hier gedaan hebben in de naam van Jezus, dat zullen we duizendvoudig verder ontwikkelen. Ook al zijn we gestorven. Want de moeite die blijven we wel achter. Maar ons werk gaat verder. Dat werk dat we doen in de naam van Jezus. Och, je kunt bij een waarzegger misschien te weten komen. Niet waar? Of je een man krijgt met geld of met blonde haar. Ja. Ja, dat is de waarzegger. Tja, daar gaan de mensen naartoe. Maar dat is niet de toekomst die de Heer voorspelt, want dat is uit de natuurlijke wereld. Maar de Heer die zegt, als geestelijk mens, dan bereik je de troon. Als een zoon Gods. Ja. En dan heb je heel die waarzeggerij niet meer nodig, want je leeft op een ander vlak. En die astrologie is ook een soort van waarzeggerij. En de mensen maar in de krant kijken, naar hun sterrenbeeld. Ze zijn onder dat en dat sterrenbeeld geboren. En een ander die heeft een amulet ter bescherming. Nee, die zegt, als nodig is, zou ik je engelen wel geven die je op de weg bewaren. Nee, ze hebben dat amulet en daar verbinden ze wat mee. Of ze hebben dat doekje op de hoofd in de samenkomst, want die macht die moet geweerd worden. Allemaal afgoderij. En dan is die afgod niets. Maar de macht, zegt Paulus, die erachter zit, die demon, die bestaat wel. Een afgod is niets. Maar als ik voor die afgod kniel, als ik dat beeld vereer, dan heb ik contact met die duistere wereld. Ja, dan is dat maar het medium dat mij in die geestelijke wereld brengt. En dan zeg je, waarom halen de mensen, evangelisten, dan afgodsbeelden in en zetten die in hun etalages, terwijl ze weten dat het doodgevaarlijk is? Want ze laten ze het dan toch maar bewonderen. Als Jan Boezeloen een poppetje maakt, met afschuwelijke ogen, en niemand die ernaar kijkt. Maar als er een Boeddha-beeld staat, dan zetten ze dat op hun schoorsteenmantel. Waarom? Omdat ze daar drommels goed weten dat er een macht mee verbonden is. En dat is met dat poppetje van dat Jantje of Pietje gemaakt heeft, die waren op school, is niet het geval. En daarvoor zetten ze dat niet op hun schoorsteenmantel en bewaren ze dat niet. Maar hier is het een voorwerp van verering. En daarom een Boeddha. En dat is zo gevaarlijk. We hebben zoveel mensen gehad die in tempels geweest zijn. Mensen uit Indonesië. Mensen uit Achter-Indië. Allemaal gebonden door die geestenwereld, door die demonen die achter die Oosterse godsdiensten staan. We hebben ze meegemaakt dat een kind elke nacht wakker werd. En een zuster die daar, daar een keer logeerde op die kamer, die werd ook op hetzelfde uur wakker. En wat kreeg ze in de gaten? Er stond een beeldje uit Indonesië. Nou, en dat beeldje, dat merkte ze opeens, daar ging een beklemming van uit. En ze zei ook tegen die ouders, denk eraan, dat beeld dat moet weg. En toen ze dat beeld weggedaan hebben, toen kon dat kind rustig slapen. Ja. Zo zijn de volkeren die toch allemaal verbonden zijn met iets. Met iets dat in de zichtbare wereld zo onnozel is. Ik ben nog wel eens in Vancouver Island geweest. En bij Vancouver, en dan zie je die geweldige totempalen. En wat is dat nou, een totempaal? Nou, op zo'n totempaal zit bijvoorbeeld een arend. Of er zijn honden afgebeeld. En zo'n arend, die heeft een magische betrekking, een magische verbinding met zo'n clan, met zo'n stam. En dat zie je in Australië en dat zie je in Afrika. Daar ben ik nooit geweest, maar in Australië zie je het ook. En je ziet het ook bij die Indianen in Canada en Noord-Amerika. Die totempalen. Dat wil zeggen dat die arend, die hond, op die paal, dat is daar gaat een verbinding uit in de onzienlijke wereld naar zo'n hele stam. En zo'n stam zal ook nooit zo'n dier doden. Behalve bij enkele plechtige ceremonieën. En zo wordt zo'n stam op occulte wijze verbonden met zo'n dier. En dan zeg je, waarvoor neemt nou zo'n padvinderij zo'n totempaal? En die laat er een belofte doen. Ja. En dan gaat je lichtje branden, zeg je, kijk, dat is nou het rijk der duisternis. Onwetend. Maar zo'n kind krijgt al, bij zo'n padvinderij krijgt hij al te maken met zo'n totempaal. Waar de heidenen heel hun godsdienst op baseren. Maar het is maar een spelletje. Ja, maar het werkt wel. In de geestelijke wereld werkt het wel. En de Heer die zegt, blijf eraf. Speel er niet mee. Haal geen Boeddha-beelden in huis, maar haal er ook geen totempaal bij. Want dat is hetzelfde genre. Kijk, als je dat leert zien, dan word je voorzichtiger in de geestelijke wereld. We hebben er vroeger eens voor gewaarschuwd. En destijds zat hier, jaren geleden, maar de ouwe, die weten er wel, een hopman van de padvinderij. Die stond open voor dit evangelie. Oh, die geïnformeerd was. Ja. En laat nou die man hier zitten. En een broeder hier in de gemeente, zijn kinderen, die zouden naar de padvinderij gaan. Hij zei, heren, wat moet ik doen? Geef me licht. En diezelfde zondagmorgen komt er een moeder met een jongen uit Leiden. Ik zal het nooit vergeten. En die komt bij de bediening naar voren en die zegt, mijn kind is bij de padvinderij. En ik heb dat verhaal gelezen van zuster Hazelzet over dat binden door middel van die belofte aan het totempaal. Wil u mijn kind bevrijden? Ja. En die man die had gebeden, heren, geef mij een teken in de samenkomst. Die hopman die had er. En ik weet nog heel goed, wij bonden die machten van het rijk der duisternis. En die hopman die staat op en die gaat weg en die hebben we nooit meer gezien. Maar die vader die had een antwoord. Hij was pas gedoopt in water. Ja, ja, zover was hij al gekomen, schriftgeleerde. Maar dat nam hij niet. Dat nam hij beslist niet. Kijk, maar ja, wij gaan door. Wij willen de mensen vrij hebben in de geestelijke wereld. Waarvoor doen ze het anders? Ja, een spelletje. Ja, waarvoor gaat iemand naar een kermis en waarvoor trekt hij dat loodje? Niet waar? Waarom dat kaartje waar zijn toekomst op staat? Dan kan je zeggen, ja, dat was een spelletje, maar het werkt. Dat werkt in de geestelijke wereld. Waarom zoekt iemand contact met doden? En waarom ziet hij die machten dan? Die machten die geven zich wel uit voor neef of voor tante die en die. Die hem wel wat vertellen. En dan merk je hoe zo'n grepen heeft het spiritisme. Ja, met de seances. En hoe dat doorwerkt in je leven. Ik heb het bij ervaring, want ik ben er zelf als kind bij betrokken geweest. En wat wist ik er als kind van? Maar ik had familie die door en door occult was. En dat theosofen waren en in de vrijmetselarij zaten enzovoort. En dat was daar een heel gewone zaak. Ja. En dan later zie je, ik ben ergens afgeremd geweest. En ik laat mij bevrijden in de naam des Heren. En ik weet nog heel goed, toen ik bevrijd was in de naam des Heren, dat ik de volgende dag mijn eerste gezicht had. Door de Heer geschonken. Maar die machten die komen ook, als een mens helemaal niet wil, die komen in je droom. Er zijn mensen die nooit, ik zal nooit mijn kinderen zien in de droom. Nooit. Ik heb nog nooit een van mijn kinderen gesproken in de droom. Maar wel mensen die overleden waren die naar me toe kwamen. Verschillende. Ik zou ze zo kunnen noemen. Maar ik heb geleerd, bij de eerste, daar ben ik erin getuind. Toen wist ik het ook niet. Maar bij de tweede, en toen de derde en de vierde bij me kwam. Later, vele jaren later, dan zei ik, toen werd ik me opeens bewust, hé, die is gestorven. En ik weet nog, de laatste die ik zag, ik zeg, ik wil met jou geen contact hebben, want hij was zo levend voor me. Ik zeg, ik wil geen contact hebben, zei ik in de droom, want jij bent gestorven en ik wil met doden geen contact hebben. En ik zag hoe die gestalte verschrompelde en in elkaar zakte, niet waar, en verdween. Ik zeg, dank u heren, het werkt. En dan weet je, ik ga daar niet op zo'n aanzicht zitten kijken naar foto's van overleden. Want je moet ze loslaten ergens. Je moet ze loslaten, want het is bij het natuurlijke leven, het behoort bij het vergankelijke. Je mag nog een dierbare herinnering hebben, maar ieder moet dat voor zichzelf uitmaken hoe ver dat is. En zo zijn de geesten die komen zich voordoen als engelen des lichts. Hoe is de Mohammedaanse godsdienst ontstaan? Wel, omdat Mohammed, die kreeg contact met de engel Gabriel. En die vertelde hem dat ze voortaan niet het gezicht meer moesten wenden naar Jeruzalem. Maar men moest het gezicht wenden naar Mekka, naar de Kaaba. Ja. En die inspireerde hem tot de Koran. Een engel des lichts, Gabriel noemde hij zich. Hoe is de Mormonenkerk ontstaan van de heilige der laatste dagen? Omdat Joseph Smith in 1823, meen ik, had een gezicht. En hij zag een engel boven zijn bed zweven. En hij beschrijft dat witte gewaad en met die enkels die hij nog zag. En die gaf hem zijn opdracht om daarbij in de buurt van New York daar het boek van Mormon te vinden. En die engel die noemde zich Moroni. En zo is het boek van de Mormonen, de Bijbel van de Mormonen verschenen. En ik denk aan dat meisje van een jaar of 14, 15, bij de Pyreneeën. En die zag 18 maal achter elkander een wonderlijke verschijning. En dat meisje die dacht, ik laat me niet bedotten. Hij was goed katholiek. Dus die begon wijwater te sprenkelen. Op die plaats waar die verschijningen waren. Maar die verschijningen bleven komen en tenslotte bij de laatste verschijning maakte ze zich openbaar. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. De Maagd Maria. Ja. En de paus, die heeft daar dat beeld laten kronen door de nuncius. En tot vandaag aan de dag trekken er nog duizenden en duizenden mensen naar Lourdes om genezing te vinden. En heel deze occulte troep is te danken aan het gezicht van een meisje. Die een engel des lichts zag. Maria. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. En dat zie je in de Pinksterwereld nadenig. Een man als Branham. Ook gezichten. Ook een roeping. Ook engelen. Ja, en als je ziet waar die Branham weer naartoe gezakt is. Naar welke waanideeën. Dan verbaas je je nog dat er mensen zijn ook in het land in de Pinksterbeweging die er nog achteraan tuiden. En zeggen, ja maar hij heeft toch maar engelen gezien. Een engel des lichts, Paulus zegt, laat je er niet in tuinen. Want die engelen, ach, ze kunnen je op de weg begeleiden. Als Petrus in de gevangenis zit, komt een engel om hem te verlossen. Maar die geeft hem geen opdracht tot zijn bediening. Die zegt, ik kom je even uit de gevangenis halen. En als Paulus een engel ziet, die zegt, denk erom, ik zal je helpen. Je zit nou op dat schip, maar dat is, je zult schipbreuk lijden. Maar die engel die zegt, je zult met alle mensen aan boord zul je veilig aankomen. Kijk, dat zijn de engelen ten dienste van de mensen uitgezonden. Dat is hun taak. Maar die hebben geen opdrachten om ons te inspireren met leringen. Want dan krijg je leringen van boze geesten, rechtstreeks. En daarom willen wij dat nog eens aanvoeren. He? Houd je verre van occulte godsdiensten. Het communisme is geen gevaar. Dat is een historisch materialisme. Dat bindt je aan de aarde. De aarde is voor ons geen gevaar. Maar die geestelijke wereld uit het oosten, dat die binnendringt. Sluit je daarvan af. En dan zie je hoe dat zenboeddhisme. Wat zegt de openbaring? Die zegt, doe daar niet aan mee. Want dat beest uit de antichrist, die zal zich verbinden met de 10 koningen. En die 10 koningen, dat zijn al die godsdiensten, die waren die met hun magische werkingen uit het oosten opkomen en in het westen zich vermenigvuldigen. Je ziet de mensen al over de straten lopen, die waren met hun oosterse godsdiensten. En allemaal zijn ze bezig in de geestelijke wereld, aan de verkeerde zijde. En dan zal tenslotte de antichrist zal al deze machten in zich opnemen. En die 10 koningen, zegt de openbaring, die zullen zijn één van zin en één van hart. En ze geven tenslotte hun macht over aan de antichrist. En de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar op 1 uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. En daar is hij op het ogenblik mee bezig om de troepen voor te bereiden. Om een jeugd klaar te maken die in de geestelijke wereld leeft. Ja. En daarvoor waarschuwen wij er tegen. Want een gewaarschuwd mens geldt voor 2. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de Children of God. Welke een narigheid die al in de geestelijke wereld hebben veroorzaakt. En de Bijbel zegt, er is een zonde niet tot de dood. En er is een zonde tot de dood. En Johannes zegt, als iemand zijn broeder ziet zondig, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden. En God zal hem het leven geven. Hun namelijk die zondigen niet tot de dood. Er bestaat een zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Ja. En als iemand erin getuind is, dan mag je rustig bidden. Zijn broeder ingetuind is. Maar als iemand het weet, en als iemand nu naar een magnetiseer gaat, en als iemand van ons nu naar een waarzegger gaat, de Heer die zegt, gaat er maar niet voor bidden. Want die man die gaat wel bewust. Die gaat zeker. Dat komt overeen met wat de Hebreeën schrijver zo duidelijk zegt. U kent het wel. Want het is onmogelijk diegenen die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben. En deel gekregen hebben aan de Heilige Geest. En het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben. En daarna afgevallen zijn. Om die tot bekering te brengen. Moet je ook niet verbinden. Als hier vandaag in de dag iemand zegt, ik word boeddhist. Of ik word mohammedaan. Of ik word katholiek of weet ik wat. Dan zeggen we, hij heeft het goede gehad en gesmaakt. We zullen daar niet voor bidden. Ik zeg niet dat die man niet meer tot berouw kan komen. Zeg maar, wat moeten wij hem vertellen? Hij weet het al. Ik kan hem niet door mijn woorden meer overtuigen, want heeft het goede woord Gods gesmaakt. Heeft de krachten van de Heilige Geest heeft die zien werken. Ik kan hem niet overtuigen. De Bijbel zegt, daar hoef je ook niet voor te bidden. Moet je ook niet doen. Dat is een zonde tot de dood. Want hij doet het bewust. Ja, en als in het Oude Testament was vergeving voor de onbewuste zonde. In onwetendheid bedreven. Maar geen vergeving voor zonde. In doelbewust. En als wij doelbewust deze duistere wereld weer op gaan zoeken. Dan maken we ons los van de gemeente. Los van de genade. En dan doe je een zonde tot de dood. Ik zeg niet, je kunt niet tot bekering komen. Maar een broeder of zuster kan je niet helpen. Wat er in het leven van de mens zelf betreft. Dat weten we niet. Maar er staat, het is. Je kunt ze niet tot bekering brengen. Wat hem betreft hebben ze de Zoon van God opnieuw gekruisigd. Kijk, dat is de zonde tot de dood. En dan zeg je, Johannes, wacht je voor de afgoderij. Wacht je voor het occultisme, voegt hij erachter. Wacht je voor heel die duistere troep. Wij willen de Here dienen in blijdschap, ongespannen. En we willen niets te maken hebben met het rijk der duisternis. Ook al komt het tot ons vandaag en de dag, ook in de Pinksterbeweging, als een engel des lichts. We hebben daarmee gekapt. En we zeggen, de Heer die wil in de gemeente werken. En we gaan niet naar verre landen om daar nog eens een grote iemand te vinden met paranormale begaafdheid, of hoe je het ook noemen wil. Wij zeggen, in de gemeente, daar ligt onze oplossing. Amen. Heer, wij danken u dat we een ogenblik stil mochten staan, Heer, bij die wereld, Heer, waar gij ons waarschuwt. Heer, wij weten dat zoveel mensen, zoveel christenen erin getuind zijn, Heer, onwetend. Heer, waar hun geweten wel even sprak, maar ze konden het niet klaarmaken in hun denken. Heer, gij hebt het ons nu geopenbaard. Heer, en we willen de weg Gods gaan. Heer, we willen die ganse nieuwe weg gaan met u. Gij zijt onze geneesmeester. Gij zijt onze helper. Heer, gij hebt alles voor ons klaargemaakt en gij hebt ons gedoopt met uw geest, Heer. Heer, wie zullen wij dan anders zoeken dan de geest die in ons woont? Heer, hem zullen we vertrouwen. Op hem zullen we het aandoen. Dat de geest die in ons woont machtig is om ons sterfelijk lichaam levend te maken. Naar onze geest, naar onze ziel, naar ons lichaam. Heer, wij danken dat gij in ons woont. Heer, en alle broeders en zusters, Heer, die aangevochten worden. Heer, geef hun in het hart, Heer, dat ze zeggen, God woont in mij. De schepper van hemel en van aarde. Jezus Christus, mijn geneesheer. Mijn reiniger van zonde. Ik drijf die machten van me uit. Heer, en wij willen hen bijstaan die nog zwak zijn. Die nog pas op de weg zijn. Heer, die het nog niet kunnen. Heer, wij willen ze helpen. Opdat wij alle komen tot de eenheid des geloofs. Tot de mannelijke wasdom. Tot de mannelijke rijpheid van Jezus Christus, onze Heer. Amen.